Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Guest Satisfaction, the cornerstone of theme park reinvestments, gepresenteerd op de IAPA Presents Plopsa Station for Young Professionals in Antwerpen in 2022. En ook Peak and End Theory in the Brain, gepresenteerd op de Seven Experiences Summit in Provo, ook in 2022. Goeiedag Pieter.
Hey Wim, ik raak een beetje in de war. Ik hoor nou twee hele lange verhalen, dit en dat. Het lijkt alsof we een nieuw concept hebben. Vertel eens, wat gaan we doen?
Precies. We gooien deze week even over een andere boeg. Want we zijn allebei het land uit geweest.
Ja, zeker. Antwerpen is echt het land uit. Ja.
Zeker. Ja. Dus ik iets verder. Ik zat in Provo in Utah.
Ja, en omdat jij in Provo in Utah zat, zat ik dus in Antwerpen. Ja. Want ik mocht de presentatie geven die jij eigenlijk gevraagd was te geven. Ja. Tenminste, jij zou iets anders gepresenteerd hebben, iets slimmers. Maar toen viel er een leegte. En meneer Cornelis, kunt u dan iets presenteren? Dus toen ben ik maar een verhaaltje komen gaan presenteren.
Vast hangen ze veel meer aan je lippen dan bij mij.
Dat was een vraag. Maar het was in ieder geval erg leuk. Maar,
ja, mooi zo.
Het was wel anders, want de week ervoor hadden we het ook al anders. Toen hadden we een soort van interview.
Ja, precies.
Over jouw boek. En dat was op de dag dat jij, een paar dagen voordat je gepromoveerd was. Inmiddels zijn we weer een week verder. Ja, we hebben het met de luisteraars al over gehad. Cum laude, hebben we al gefeliciteerd. Dus aansluitend ben je meteen op pad gegaan.
Ja, klopt. Ik heb eigenlijk weinig tijd gehad om het even te laten bezinken. Want zondagochtend zat ik alweer op Schiphol. Verbazingwekkend ging daar alles goed. Ondanks de herfstvakanties die waren begonnen, geloof ik. Maar 10 uur later stapte ik uit in Salt Lake City. Dan ben je wel blij dat daar 23 graden is.
23, oké. Okay.
Ja, volgens mij in de zomer is daar echt snikheet. Je zit dan in een soort woestijnachtig gebied. Of ja, in ieder geval een soort prairiegebied. Maar het was nu lekker te doen.
23, dat is keurig werk.
Ja.
Dus,
ja,
en nou zit je met een jetlag volgens mij.
Ja, vanmiddag had ik het wel even zwaar. Ik ben zaterdag in de middag ben ik vertrokken. En dan kom je zondagochtend weer terug. En dan heb je eigenlijk de nacht overgeslagen. En dan moet hier de dag nog beginnen. Dus vandaag had ik het wel even zwaar.
Ja, en daar heb ik ook gehad. Want ik zat dus helemaal in Antwerpen. En vanuit Breda. Dus dat is toch de grens over. Komt er gewoon een heel andere wereld terecht, hè?
Ja.
Dat is toch toffe schakelen, heb ik ook gehad, ja.
Precies, nou letterlijk, want het wegdek, als je de Belgische grens over gaat, dan voel je wel dat je in een ander land bent.
En waar heb ik iets voor gevonden? Ik ben met de trein gegaan, dat is ideaal. Je stapt hier gewoon in Breda op de trein, je zit een half uur later zit je in het centrum van Antwerpen.
En daar was ook nog de conferentielocatie.
Er was ook een Plopsa Station was daar, dus ja, precies. Het kon eigenlijk niet beter. Ja.
Was jij voorheen al eens een Comic Station geweest?
Ja, maar er is wel ontzettend veel veranderd.
Ja?
Ten goede. Dus dat is wel. Dat is wel heel goed. Nee, ik ben in het verleden geweest en er was niet zo'n. Ja, er moest wel wat veranderd worden, laat het zo zeggen. De presentatie begon met Steve van de Kerk, die daar het een en ander over vertelde. En ook wat ze allemaal veranderd hebben. Dus er is echt wel veel veranderd. Kunnen we het daar eens even over hebben.
Ja.
Misschien eerst even het concept, want we gaan nou dus over twee.
Precies.
Twee congressen.
Precies. Ja, normaal hebben we het eigenlijk altijd over papers. We hebben het onlangs ook al gehad over papers die we zelf geschreven hebben. Maar een andere uitlaatklep voor academici, dat zijn presentaties op wetenschappelijke conferenties of op professionele conferenties. En dat is vaak als je onderzoek eigenlijk een beetje net afgerond is en je wil eens een eerste blik op je resultaten hebben, eerste feedback. Voordat je er echt een paper van gaat maken, althans dat was in mijn geval zo. En dan is zo'n wetenschappelijk congres is echt wel heel fijn om de eerste kinderziektes en analyses, benaderingen, theoretische gaten, om die eruit te halen.
Oh, dus je hebt ook echt wel nuttige feedback gehad waar je nou iets mee kunt. Je paper kunt aanscherpen.
Ja, absoluut.
Want het is dus geen paper wat gepubliceerd stond in je boek. Het ging op peak end rule, hoorde ik. Maar ja, klopt. Dan weer een andere benadering.
Het is wel op data gebaseerd die ik ooit heb verzameld in mijn proefschrifttijd. En dat ligt nog op de plank. Dus zonder zijn om daar niks mee te doen.
Nou, leuk. Hey, ik denk wel dat we deze keer echt Jip en Janneke moeten houden.
Dat klopt.
Want vorige keer zijn we een beetje de bocht uitgevlogen, denk ik. In het enthousiasme over jouw boek de details te achterhalen.
Ja.
En kregen wat feedback dat het her en der het Jip en Janneke gehalte toch langzamerhand wat minder aan het worden was.
Precies.
Dus laten we het wat simpeler houden.
Dat ga ik in elk geval proberen.
Ja. Nou, in mijn geval was het een bewuste insteek. Want ik mocht dus op de Young Professionals presenteren. Mm-hmm. En daar was de vraag ook echt expliciet van. Oké, hou er rekening mee dat het Young Professionals zijn. Die een aantal jaar, 5 tot 7 jaar. Sommigen zijn nog studenten, maar 5 tot 7 jaar in de branche werken. En probeer daar de aansluiting ook echt mee te vinden. Ja, dus houd het wat interactief.
Het is echt een evenement bedoeld voor mensen die eigenlijk net in de industrie zijn komen werken of nog studeren. Hè?
Ja, nou, dat is supermooi. Het is de eerste keer dat dat georganiseerd is. Dat is eigenlijk Glenn van Homburg van Europark. Die had het initiatief genomen. En heeft het ook verder uitgewerkt. Samen met Tom van Lieveringen en Ignaas en Nico Reinders. Dus het was superleuk georganiseerd. Het was volle bak. Er was een man of 70 overdag. Jong professionals. En die kregen eerst wat presentaties. Twee presentaties eigenlijk. Eentje van Steve van de Kerkhof, de CEO van Plopsa.
Zo.
Dus dat was wel een mooie keynote. Daarachteraan mocht ik dan dus iets wetenschappelijks vertellen. Een beetje theoretisch. Ze hadden een mooie mix van enerzijds wat praktische kennis. Waar ze mee uit de voet konden. En anderzijds ook een klein beetje abstraheren. Wat theoretiseren en wat academisch benaderen. Mm-hmm. Dat heb ik dan gedaan. Toen hebben we een lunch gehad. Nou, ik moet zeggen, complimenten voor de lunch. Want ik weet niet hoe jij Plopsa kent, maar Plopsa staat mij bekend om de 3 P's. Patat, pizza en pannenkoeken. Omdat dat de snelle lopers zijn en geld mee te verdienen valt. En het publiek in pretparken over het algemeen ook vrij snel.
Die zijn er tevreden bij, hè?
Precies, dat is het argument, dus hoef ik niet meer te hebben. Maar dat was echt een fantastische lunch. Ik denk, daar kunnen ze dus ook. Nou, dat was ook het verhaal van Plopsa. We zijn in de loop der jaren zijn we ook aan het merken. Nou, we resort aan het ontwikkelen zijn. Mensen die in de resort zitten, hebben toch andere behoeftes. Die wilden ook een keer lekker eten, wat uitgebreider eten. Dus dat was een aangename verrassing.
Ze hebben daar ook in het Plopsa de Pannen, hebben ze dat Prinsessia restaurant. Ik heb het toch ook al een paar keer echt wel goed gegeten.
Ja? Ja. Een paar keer zelfs.
Oh. Ja.
Nee, dus dat was mooi aan lunch. En daarna een backstage tour in twee groepen. Omdat vrij veel young professionals waren verdeeld over twee groepen. Die dan alle backstages te zien kregen.
Is dat iets van backstage?
Ja, het is allemaal vrij klein wat de backstage is. Maar het was wel heel leuk. Een goed verhaal erbij. Wat er allemaal te zien was. En waarom het zo georganiseerd was als dat het georganiseerd was. En vervolgens nog even een drankje. En toen kwamen er weer een paar lezingen. Een hele leuke van Efteling Duitsland. En nog een theoretisch verhaal van de Universiteit van Gent, meen ik. Over social media. Dus was leuk. En daarna een vraaggesprek met Steve van de Kerkhof en Koen Bertens. Een beetje twee oudgedienden in de industrie. Dus die zaten daar geïnterviewd door Glenn van Homburg. Zaten die een beetje gezellig wat weg te keuvelen. En de ene anekdote naar de andere. En daarna was er nog een mooie netwerkborrel. Dus dat duurde tot 1 uur of 7. Er kwamen nog wat andere netwerkers. Dus geen jong professionals, mensen die wat langer in de branche werken. Dus allemaal echt een super mooie dag.
Ja, ik had wel FOMO toen ik de foto's zag verschijnen.
Ja, ja. Dus, FOMO. Dat is fear of missing out, hè?
Ja, klopt.
En wie heb je aan de gouden?
Ja, ja.
Dus de angst om iets te missen.
Misschien heb je maar Jip en Janneke.
Jip en Jan, ja, right. Ja. Dus ja, dat was een mooie dag.
En je hebt daar een verhaal gehouden, begrijp ik.
Ja, ik heb een verhaal. Nou, was wel grappig. Want ik heb Tom die van Lievering, die zei van... kunnen we het niet wat interactiever maken met Mentimeter? Dat is zo'n... ik weet niet of jij dat ooit gebruikt in je lessen.
Ja, ik ben daar een beetje allergisch voor. Ik moet dat dan altijd gebruiken, omdat dat interactiever maakt.
Ja, maar dat was ik zo. In dit geval, ik ben er ook, ook een beetje allergisch. Ik heb meestal mijn eigen ding zo. Ik wil mijn verhaal vertellen. Maar dit was... ik vond het wel heel fijn werken. Ik merkte ook uit de feedback. Je gooit gewoon een vraag in het publiek. Mm-hmm. En ze kunnen met een iPhone kunnen ze antwoorden geven. Dus hier is een Word Cloud van allemaal antwoorden. Gewoon bijvoorbeeld even opwarmen. Wat is het leukste taxipark in Europa? Nou, dan zie je daar overal Disney en Efteling en Duinrail. En vooral stond er nog wat bij. De helft was ook een beetje kwam uit Nederland van het publiek. Dus dat er veel Nederlandse parken ook bij. Er zat een gast uit Barcelona, Porta Ventura.
Oh.
Die was helemaal van die dag naar Antwerpen komen. Dus dat was erg leuk. En vooral dus wat vragen over wat meer gerelateerd aan het onderwerp. Dus het ging over gastentevredenheid en investeringen. En ik heb het gebaseerd op het artikel wat ik een tijdje geleden heb gepubliceerd en wat we besproken hebben. Is Are European theme parks likely to suffer from long COVID?
Ja.
En de insteek daarachter. Dus dat echt wel. Dat heb ik er wel in geprobeerd. Echt in die Janneke-taal uitleggen van. Oké, er is vorig jaar zijn er de wachttijden van met name rides zijn enorm toegenomen. En dat heeft invloed. En het publiek vraagt van, wat denk je dat die wachttijden gedaan hebben de afgelopen jaar? Dat kunnen ze dan een beetje inschatting maken. Dan heb ik de data laten zien van 22 parken, hoe dat dan werkelijk eruit zag. En dat het een fors gestegen is. En volgens de vraag, maar wat betekent dat dan? Ja, dan leidt tot lagere gastentevredenheid. Dat leidt tot lagere per capita spendings. Dat leidt tot lagere revisits. Hè? Dat mensen minder snel terugkomen. Het leidt er ook dat ze minder snel kunnen herinvesteren. Nou, dan komt het onderwerp van herinvesteren. Waarom zou je eigenlijk herinvesteren? Wat zijn daar de doelstellingen van? En dan komt er weer vanuit het publiek van alles. Dus dat is wel leuk. Dan blijft het een beetje met les.
Ja,
ik vond dat er mooi, echt goede, scherpe antwoorden bij zaten. Dus dat is wel leuk om daar dan even op door te pakken. En volgens gekeken naar, wat is er als dan bijvoorbeeld de bezoekersaantallen zo belangrijk zijn. En de return on investment. Hoe kom je daar dan? Ja, dan kom je langzamerhand kom je op dat gasttevredenheid zo belangrijk is. En wat is dan gasttevredenheid en hoe kun je dat meten? En nou ja, een aantal van dat soort zaken. Dus, ja, ik vond het een leuke prestatie. Ja, vond, ja. Ik vond ik dat zelf. Maar ik begreep dat, dat het als inspirerend en inhoudelijk boeiend werd ervaren.
Ja, ik vind het vaak wel leuk, om, want op dat soort evenementen en gelegenheden, dat is het vaak wel een beetje de strebeltjes van studenten zitten daarbij. En die stellen af en toe nog eens een kritische of prikkelende vraag. Dat legt altijd toch leuke gesprekken en discussies.
Ja. Nou ja, dat is dan ook het leuke van zo'n mentometer. Dat interactief, ja. Dan kun je ook zijn aan de vragen. Dan kun je gewoon een vraag op het scherm zetten.
Precies.
Dan zie je allerlei vragen bij komen en denk, nou, die vind ik te ingewikkeld. Daar weet ik de antwoord niet op. Dus die heb ik maar even niet gezien. Nee, maar het is wel een leuke manier van bij de les houden.
Ja, ja.
Nou, anders wordt het toch... Ik heb wel eens ooit de neiging om heel erg te zenden. Gewoon in mijn verhaal. En denk, is er iets van overkomen? Dat weet ik niet, maar ik heb het wel gezonder. Ja, dat is natuurlijk niet de juiste insteek. Dus het is wel de verbinding houden. Dat ze aansluiten, dat ze snappen. En dat was wel het geval. Dus,
was echt gewerkt, dus ja.
Was leuk.
Wat was zo een beetje de reactie?
Nou ja, we hebben het natuurlijk gehad over waarom je dan investeert. Dat is wel een interessante discussie. Er komen heel veel zaken als we willen een nieuwe attractie erbij, we willen meer capaciteit, et cetera. Maar uiteindelijk is de vraag, ja, maar waarom wil je dat dan? Waarom? Ja, dan komt het. Uiteindelijk komt het op een financieel design. We zijn gewoon, het is een businessmodel, een themapark, een pretpark. Er moet geld verdiend worden. Mm-hmm. Dus je wil een return on investment. Je wil dat je een bepaalde... dat het ook wat geld oplevert. Je kunt er echt 10 miljoen in stoppen. Maar ook dat je binnen een bepaalde tijd terugverdient en een bepaald rendement houdt. Want anders kun je meer zeggen, want ik ga een energiebedrijf beginnen. Dan kan ik meer geld mee verdienen dan dat ik een pretpark begin. Dus die return on investment, hoeveel verdien je dan uiteindelijk mee? Is uiteindelijk wel belangrijk. En dan is dat een soort van afhankelijke variabel waar we het al eens over hebben gehad. Hè? En wat leidt dan tot die return on investment? Nou, daar heb ik uiteindelijk mijn model gepresenteerd. Yield Model of Theme Park Reinvestment. Wat ook in mijn boek staat, hoofdstuk 2. Mm-hmm. Waar ik zeg, ja, de return on investment van het themapark... dat is de budgetbeslissing gegeven de context... maal de verwerking van de content. En dat was wel grappig, omdat net van tevoren was Steve van der Kerkhoff... die had zijn verhaal verteld dat ze zo ontzettend met expansie bezig zijn... dat ze naar een Polen een aantal parken hebben. Toen werd gevraagd, waarom heb je daar een Maaier erbij en niet Plopsa? Waarom heet dat geen Plopsa? Ja, mensen kenden de Plopsa niet... En Maaier erbij wel super populair. Dus ja, je kunt wel een bepaald budget, 10 miljoen, investeren in een park. Maar als die content niet bekend is, dan zal die 10 miljoen zal minder effecten meebrengen dan dat die content wel bekend
juist.
Is. Dus dat is een contentdeel. En die content zit nog in veel meer dingen. Het is niet alleen de IP, dat is ook de storytelling, dat is de thematisering.
De X-factor noem jij dat, hè?
Ja, de X-factor inderdaad, een beetje dat ongrijpbare. Maar er zit ook de hardware in, er zit ook de rides in, het soort attractie. Een achtbaan doet toch iets anders dan een dark ride, dat hebben we al ooit vastgesteld.
Juist.
Dus ik kan 10 miljoen investeren in een achtbaan of ik kan 10 miljoen investeren in een dark ride. Nou, dat maakt een groot verschil. En die dark ride die kan gebaseerd zijn op Plopsa of die kan gebaseerd zijn op Maaier erbij. Maakt ook weer een verschil.
Juist.
Dus enerzijds, dus die return on investment is de budgetbeslissing gegeven, de context, maal de verwerking van de content. Nou, die budgetbeslissing die omvat eigenlijk twee zaken. Dat is enerzijds de hoogte van het budget en anderzijds is dat de frequentie van je budget. Want je kunt zeggen, we investeren nu 10 miljoen en dan 5 jaar niks. Mm-hmm. Je kunt ook zeggen, we doen elke 10 miljoen en dan 4 jaar niks. Je kunt ook zeggen, we doen gewoon 5 jaar op rij, 2 miljoen per jaar.
Ja, ja.
Dan heb je uiteindelijk ook 10 miljoen uitgegeven, maar op een andere manier. En dat brengt een ander effect teweeg. Dus die hoogte is één ding. En de frequentie moet je dan elk jaar, eens in 2, 3 jaar, 4 jaar. Nou, dat ligt een beetje aan ook weer de context. Mm-hmm. Kan ik daar iets meer over zeggen? Dus daar hebben we het over gehad, dat die budgetbeslissing heel belangrijk is. En we zien dat bij Europese parken dat er gemiddeld zo'n beetje 10-12% van de jaarlijkse omzet wordt geherinvesteerd in het park.
Maar dat is niet constant. Dat gaat echt een beetje met pieken en dalen. Het ene jaar iets meer, het andere jaar iets minder.
Ja, precies. Dus het ene jaar heb je 20% en dan doe je 2 keer op een jaar maar 5% vol. Dan heb je toch gemiddeld 10% te pakken over 3 jaar. Maar het is afhankelijk van de met name wel de context, welke strategie je moet volgen.
Ja.
En die context die kun je weer op 2 manieren uitsplitsen. Dat is enerzijds de context waarbij je naar de marktpotentieel gaat kijken. Mm-hmm. En het andere is alle overige contextvariabelen. Kom ik daar ook wel even op. Maar dat marktpotentieel, dat wil zeggen van... hoeveel bezoekers hebben we nou ten opzichte van... eigenlijk wat er zo'n beetje in onze markt mogelijk zou zijn. Dus als je naar Toverland kijkt, maar weer als voorbeeld... die zitten in een verzorgingsgebied, inclusief toeristen en zo... wel iets van 30, 40 miljoen mensen daar komen. Nou, ze hebben er nog geen miljoen. Dus als je dat relatief bekijkt, is dat nog heel weinig.
Ja, ja.
Als je kijkt wat de concurrenten zijn, zijn er dat ook nog niet eens zo gek veel. Dus ze zouden eigenlijk best veel meer bezoekers kunnen hebben als wat ze nu hebben.
Mm-hmm.
Kijk je daarentegen naar een Drievliet, of een Duirel, of een Efteling, of Slagharen. Dat zijn toch wel parken die veel dichter tegen hun marktpotentieel aan zitten. Die hebben eigenlijk al een vrij groot percentage van wat ze zouden kunnen hebben, hebben ze te pakken. Dat betekent dat die parken een andere investeringsstrategie moeten volgen dan een park als Toverland. Bij Toverland noemen we dat een permanent growth. Die kunnen eigenlijk permanent groeien. Op het moment dat die investeren, dan gaat die bezoekersaantallen, die gaan van 800.000 naar 900.000 naar 1 miljoen, naar 1,3 miljoen, whatever. Afhankelijk van hoeveel ze investeren, wanneer ze investeren, waarin ze investeren.
Mm-hmm.
Maar dat groeit. En dat betekent dat ze het jaar erop zitten, ze eigenlijk weer een beetje op dat hogere niveau.
Juist.
Dus langzamerhand groeien ze steeds naar een hoger, komen ze dichter bij hun plafond. Terwijl die andere parken, die hebben temporary growth, dat is een tijdelijke groei, die investeren, die bezoekersaantallen die stijgen even, en langzaam zakken ze weer een beetje terug naar het niveau wat ze van tevoren hadden.
Mm-hmm.
Maar als ze niks zouden doen, zouden ze onder dat niveau zakken. Dus het effect is eigenlijk het verschil dat ze zouden hebben gehad als ze niks hadden gedaan, versus wat ze uiteindelijk hebben na die investering. Nou, dat is een andere manier van investeren. Dat betekent dat ze ook een andere frequentie moeten hebben en ook met wat andere hoogtes van budget te werken.
Dus eigenlijk, je hebt het over permanent growth, dat is echt om meer bezoekers te trekken en vast te houden.
Ja.
En bij de tijdelijke growth, daar gaat het eigenlijk meer om de bezoekers die je nu hebt vasthouden, want heel veel meer kun je er toch niet uittrekken.
Nee, precies. Dus dan is het eigenlijk de bedoeling om dat niveau een beetje vast te houden. Als je niet doet, dan zak je weg.
Ja.
En ook voor zorgen dat ze misschien wat langer verblijven, waardoor ze wat meer gaan uitgeven. Dus je hebt al andere overwegingen, andere doelen bij zo'n.
Is er nou iets van een vuistregel of zo? Welk percentage, wat de penetratiegraad over het algemeen is? Ik weet, Jaap heeft van die benchmark rapporten. En ik weet van Midway Attractions zit er zo 3,5% van het marktpotentieel. Of van het 100% potentieel. Daar zou je op kunnen mikken.
Ja.
Is dat bij Park ook zo?
Bij Park hebben we ook zo'n overzicht. Maar dat ligt ook wel aan het investeringsniveau. Je kunt je voorstellen als Disney nu zegt, we gaan in Amsterdam gaan we daar een nieuw park neerzetten.
Juist.
En we gaan er 4 miljard investeren. Dat er heel wat mensen op af zullen komen. Terwijl als je zegt, we gaan daar met 5 miljoen investeren gaan we een parkje of iets beginnen, dan leidt dat tot andere aantallen. Dus je moet het eigenlijk koppelen aan aan dat investeringsniveau. En dan
De content dus.
Ja, en uiteindelijk de content, hoe je het doet. Maar dat investeringsvolume, dat is wel heel bepalend voor die penetratiegraden. En wat we dan zien is dat in de eerste graad, in de eerste catchment area, het verzorgingsgebied noemen we dat, mm-hmm. Binnen 1 uur rijden, haal je natuurlijk hogere penetratiegraden dan bij 1 tot 2 uur. Er zijn heel veel parken die halen niet eens penetratiegraden bij die 1 tot 2 uur. Mm-hmm. Omdat ze te weinig geïnvesteerd hebben, niet onderscheidend genoeg zijn, niet interessant genoeg zijn om meer dan een uur te rijden.
Ja, ja.
Nou, binnen de eerste kan het 10%, 12%, 15% zijn. Als je resortpark bent, kan het zelfs nog hoger zijn.
Mm-hmm.
In die tweede, in dat 1 tot 2 uur, dan praat je over een penetratiegraden van enkele procenten. 2, 3, 4. Als je een resortpark bent misschien wat hoger, 5, 6 of hoger. Afhankelijk van een aantal factoren. Maar dat is vaak een factor 3, 4 ten opzichte van de primaire verzorgingsgebied.
Ja,
en dan heb je nog je binnenlandse toeristen en je internationale toeristen waar je naar moet kijken. Waar je ook met bepaalde penetratiegraden werkt, afhankelijk van je, met name die content is daar dan weer heel belangrijk. Ja, en dan kun je op basis daarvan een soort van maximum, een marktpotentieel uitrekenen. Ja, en dat is niet in beton gegoten, dat is niet keihard. Hè. We zijn geen rocket science, maar het is wel wat we zien. Door al die benchmarks die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, is dat dat toch redelijk robuuste cijfers zijn. Dat we toch een vrij nauwkeurige inschatting kunnen maken. Van, het zal in deze orde van grootte ongeveer gaan begeven.
Ja, ja. Toch een beetje, hoe heet dat nou in de statistiek?
De centrale limietstelling van de veel data?
Ja, central limit theorem, precies.
Ja, maar je doet het op het Engels, dan kun je het niet doen.
Centrale limietstelling, inderdaad. Dus de grote aantallen op een gegeven moment gaat toch wel mooi normaal verdeeld zijn met echt wel een helder gemiddelde.
Nou precies, dus als je heel veel data hebt, en zeker als je die data dan nog gaat specificeren, dan zeg je, ik zie nog wat spreiding op mijn data. Ik zie dat dat er 5 zit, maar er zit ook wat 7-8% penetratiegraden. Misschien kan ik hem beter onderzoeken en zie ik, verrip, dit zijn attractieparken, pretparken, dit zijn themaparken.
Ja, ja.
En dan krijg je eigenlijk een heel mooi benchmark voor themaparken versus pretparken. En je krijgt een benchmark voor resortparken, waar ook hotels zo bij zijn, versus dagbestedingsparken.
Ja, ja.
Dus hoe meer data je verzamelt, hoe krachtiger die benchmark wordt. En hoe beter je uiteindelijk kunt inschatten van, met deze investering kun je ongeveer hier naartoe groeien.
En dan krijg je een beetje aan de man daar in Antwerpen.
Ja, dat ging goed. Het ging wel lekker. Er kwamen mooie vragen en goede reacties. Dus het deed lekker mee.
Wat dat betreft lijkt dat, dat Plopsa Station me echt wel een interessante case. Want ze zitten daar midden in Antwerpen. Toch een beetje weggedrukt in dat hoekje daar onder het station. Ja. Het is natuurlijk niet gek dat het eerdere Comic Station dat niet heeft volgehouden. Lijkt me echt een beetje echt wel een outlier op de wetmatigheden die je normaal ziet. Juist omdat daar zo weggedrukt ligt. Nu met Plopsa content is het misschien een wat betere trekker dan voorheen. Maar,
ja. Wat Steve terecht zei, van wij moeten hier geen ambitie hebben die hoger dan 200.000, 250.000 bezoekers ligt. Nee. Dat is gewoon niet reëel voor zo'n case. Dus ik heb relatief weinig geïnvesteerd. Dus als je gaat kijken naar de investeringsvolumes, vergelijkbare investeringsvolumes van andere parken, dan kom je ook op lage penetratiegraden.
Ja, ja, ja.
En dan heb je inderdaad ook met de overige contextvariabelen te maken. En dan is het weggedrukt zijn. Of het een pretpark is, of dat het een themapark is. Of dat je veel aan marketing doet. Noem het maar op. Dat speelt allemaal een rol in het geheel.
Ja, ja.
Dus dan hebben we eens even gekeken. Welke factoren bepalen allemaal die bezoekersaantallen? Wat is dan de rol van de investering erin? En dan uiteindelijk komt het neer. Die investeringen die werken pas echt als je aan die klantenvredenheid gaat werken. Daar hebben we het in diverse podcasts natuurlijk al over gehad. Die klantenvredenheid, dat een heel wezenlijk iets is. Mm-hmm. Maar die zit in heel veel dingen eigenlijk. Ik heb dat overzichtje van Mailman laten zien. Al die key success factors. Ja, ja. Daar staat ride safety staat op 1. Maar ride safety heeft van een heel groot percentage wordt dat beïnvloed natuurlijk door personeel.
Juist.
Want personeel die die zorgt dat die ride dat die veilig is. Dus als je daar goed naar kijkt, dan is eigenlijk die gastenvredenheid en die rol van personeel is een hele grote. Nou, veel van deze young professionals die zitten ook op posities dat ze daar iets te zeggen hebben. Dat ze teamlead zijn en dat ze echt een verschil kunnen maken door het personeel op de juiste manier te trainen, te begeleiden, te coachen. Dus ja, ik denk dat dat wel interessant verhaal moet zijn geweest.
Ja, ja.
Er zaten ook een aantal van die buurs en vonden studenten zaten ik in de zaal. Ik vond het erg een leuke sessie en dat gaat zeker een vervolg krijgen.
Ja, ja, ja. Dan ben ik er graag bij.
Nou, nee, zeker. Ja, je bent 135, dat mag.
Ja, ja.
Dus,
nog onder de 30.
Maar, onder 30 zelfs, ja, dan kreeg je bonuspunten. Nee, volgende keer mag jij gewoon vragen.
Volgende maand moet je me die vraag niet meer stellen.
Okay. Hey, dus dat was een beetje Plopsa, denk ik, wat we daar besproken hebben. Heb ik daar nog iets van gemist? We hebben het even gehad over wat zijn dan die effecten van die investeringen. Hoeveel bezoekers, met hoeveel procent stijgt dat dan? In het eerste jaar en tweede jaar, een beetje van dat soort dingetjes besproken.
Nou, en de vraag die ik net wilde stellen, als je zegt context is zo belangrijk. We hebben natuurlijk net die corona gehad. Je hebt het al over long-covid effecten gehad. Wat doet dat met de context waar je moet investeren? Heb je daar nog bepaalde gedachten over?
Ja, ik heb een onderscheid gemaakt tussen factoren die controleerbaar zijn en de respons erop die controleerbaar, al dan niet controleerbaar is.
Goed, dan moet je even uitleggen.
Ja, precies. Je kunt zeggen het weer. Dan zeg je, ja, maar het weer is niet controleerbaar. Het regent of het is de zon schijnt. Dat klopt. Dus de factor weer is als zodanig niet controleerbaar. Mm-hmm. Maar het effect ervan volgens mij wel. Want je kunt zeggen, nou, als wij weersonafhankelijk willen worden, dan moeten we gewoon zorgen dat we in het geval van Toverland dat we de magische vallei kunnen bouwen, dat we mensen naar buiten kunnen. En in het geval van veel andere parken, dat mensen juist naar binnen kunnen.
Juist.
Dus je kunt, hoewel die factor als zodanig kun je niet beïnvloeden.
Kun je er wel op ageren.
Kun je er wel inderdaad op reageren of voorstateren of zorgen dat je er rekening mee houdt. Dus dan wordt het effect wel controleerbaar. Maar zo heb je ook effecten die niet controleerbaar zijn. En die waarvan de stimulus ook, de factor niet controleerbaar is. En dat is een soort een COVID. Juist. Dat is een oorlog, mm-hmm. Dat is een recessie en dat soort zaken. Mm-hmm. Ja, dat zijn lastige zaken. En ik denk dat je daarvoor moet je eigen scenario's ontwikkelen. Dus je kunt een matrix maken met de stimulus. De factor is controleerbaar, ja of nee. Ja. En de respons, de uitkomst, de effecten zijn controleerbaar of niet. En dan zit er één hele spannende. De factor is eigenlijk wel controleerbaar, maar de effecten wat minder. En dan kom je op die X-factor. Van ja, Harry Potter. Ik bedoel, we kunnen wel een Harry Potter maken. Maar dan is zoiets van, ja, de nobody knows anything principe. Dat is het spannende. Nou, daarvan hebben we al gezegd, van dat geldt voor onze branche, geldt dat toch wel heel anders. Is toch anders dan in de entertainmentwereld. Dus de symbolische wereld, waar het gaat over tv, radio, films en dat soort zaken. Dan kan iets op een enorme hype worden en ook helemaal viraal en losgaan.
Ja.
Maar wij zitten altijd met de beperkingen dat het een fysieke omgeving is en mensen moeten ergens naartoe komen. Dus wij hebben toch met bepaalde wetmatigheden te maken. Mm-hmm. En die hebben we dan in die benchmark geprobeerd bij elkaar te brengen. Van als we dan van al dit soort x-factoren in het verleden in kaart brengen, met hoeveel procent zijn het bezoekersaantal dan in dat jaar gestegen, het jaar erop. Dan krijg je daar toch een beetje beeld van.
Ja.
Maar die zit een beetje in dat enerzijds is de factor wel beheersbaar, maar het effect niet.
Ja.
En dan heb je nog de factoren die beheersbaar zijn en effecten ook. En dat zijn zaken als je normale investeringen, je marketingbudget en dat soort zaken.
Juist, juist.
Dus zo heb je een matrix en dan kunnen we eraan kijken. En ja, terugkomend op jouw vraag, die COVID. Deels is dat dubbel oncontroleerbaar.
Ja.
Maar niet helemaal. Want het is wel zo dat je, wat Steve van der Kerkhoff ook zei... Ja, in coronatijd zijn wij gaan doorgaan investeren. Omdat we weten dat het belangrijk is.
Ja.
Nou klinkt dat heel stoer. Gelijktijdig weet ik ook, die investering liep al. En die zijn ook moeilijk te stoppen te zetten. Dus ze zijn ze mee doorgegaan. Maar ze hebben wel lef getoond. Dus
kijk, het is ook... je moet eigenlijk moeten kijken hoe gaat het de komende jaren met investeren. Want dan zullen ze misschien wat spek op hun botten moeten hebben... om even weer een nieuwe doorinvestering te maken... als ze afgelopen jaren misschien wat minder hebben kunnen
doen. Nou ja, goed, dat was ook de vraag achter van... gaan die Europese parken last hebben van die long-covid? Veel parken zitten een beetje in een zwakke positie. Omdat zij al relatief lage gasttevredenheidsscores hebben. Daardoor lage repeat visits. En ook uiteindelijk minder mogelijkheden tot herinvesteren. En dan kun je... Je moet eigenlijk de vliegwiel omhoog aan de gang krijgen en omhoog. Dus dat als je investeert, dan wordt je park interessanter. Dan zijn mensen bereid om meer voor te betalen. Dan ga je meer omzet krijgen. Kun je weer meer investeren. Dan krijg je een beetje positieve... cirkel naar boven toe. En er zijn parken die zitten een beetje die zitten in zwaar weer.
Ja.
Dus het gaat de negatieve kant op. Als je niet kunt herinvesteren, dan staat je kwaliteit van je dienstverlening onder druk. En daardoor staat je tevredenheid onder druk. Zijn mensen minder geneigd om terug te komen, minder geneigd om veel te betalen. Mm-hmm. Krijg je nog minder cashflow, et cetera. Dus dan krijg je een negatieve, vicieuze cirkel.
Juist.
En dat is en dat tot slot, en dan ben ik klaar, want dan gaan we naar jouw verhaal luisteren. Dat heb ik nog uitgelegd aan de hand van, als je het hebt over die repeat visits en die loyaliteit. Je kunt loyaliteit op twee assen afzetten. Attitudinele loyaliteit en die gedragsloyaliteit. Hebben we het tijdens die sessie ook al eens een keer over gehad. En er zijn parken die hebben een hoge gedragsloyaliteit. Dus mensen komen er relatief vaak, komen ze terug. Maar een lage attitudinele loyaliteit. Dus het gevoel dat ze bij het park hebben, de commitment, de binding van het verliefd zijn op het park, is eigenlijk wat minder. En die parken hebben dus als het ware hun loyaliteit gekocht. Kortingsacties en zo. Mm-hmm. Er zijn ook parken die zitten aan de andere kant van het assenstelsel. Die hebben een relatief lage gedragsloyaliteit. Mm-hmm. Mensen komen niet zo heel vaak terug. Maar ze hebben wel een hele positieve attitude. Mensen hebben echt iets met het park. Alleen het uitzicht nog niet in gedrag. En die parken hebben nog heel veel potentieel. Er zit nog heel veel in het vat wat eruit kan komen. Mm-hmm. Nou, dat zijn eigenlijk sterke parken. Die hebben meer potentieel. En die komen wat makkelijker door zo'n situatie als COVID heen.
Juist.
Is opvatting. Nou, dan hebben we volgens mij alles verteld. Ik heb het nou volgens mij bijna net zo lang over verteld als afgelopen keer. Nou ja, we hebben er een uur voor uitgetrokken, maar ja.
Ja, blijft leuk, toch? Ja.
Dus dat was een beetje dat verhaal. Nou, dus dat was het praktische. Dan gaan we nou naar theoretische.
Ja, ja.
Ergens in Amerika was ook iets te doen.
Ja, klopt.
Wetenschappelijk congres.
Klopt. Ik ben naar Provo geweest. Daar werd een congres georganiseerd door de Experience Research Society, afgekort de Expresso. Dat was de Seven Experiences Summit. En dat is eigenlijk een wetenschappelijke conferentie die een hoop verschillende perspectieven op beleving en ervaring bij elkaar brengt. Vanuit design, urban design, wetenschappen, architectuur. Maar ook vanuit sociale wetenschappen, psychologie, dat soort dingen. Dus echt super diverse perspectieven op het concept beleving. Nou, laat ik daar net een proefschrift over geschreven hebben. Dus ik vond het om daar naartoe te gaan. Die werd georganiseerd door de Brigham Young Universiteit. Dat is een universiteit die vooral gesponsord wordt door de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Vaak wel bekend als Mormonen. Dat is echt wel een hele bijzondere context. Echt zo'n gave Amerikaanse universiteitscampus met een baseballstadion, voetbalstadion. De laatste nacht was het blijkbaar homecoming. Dat wil zeggen dat studenten na een tijd weg zijn geweest, weer terugkomen op campus. En toen was er daar zo'n concert aan de gang in dat voetbalstadium. Dus ik heb de laatste nacht heb ik slecht geslapen.
Grappig,
maar die sfeer op zo'n Amerikaanse universiteitscampus is echt gaaf.
Maar je hebt wel vaak in Amerika gepresenteerd of niet?
Nee, nog nooit. Nee, nee,
je bent wel de afgelopen zomer naar Anaheim geweest. Maar...
Ja, en ooit in de rol is nu wat gewerkt. Dus,
precies. Dus Amerika is geen onbekende weer, maar de eerste keer dat je op zo'n congres... Maar
ja,
niet de eerste keer dat je op een congres presteert, maar wel in Amerika.
Ja, wel in Amerika. Ja. Klopt. En ik heb daar een verhaal gehouden over die peak and end rule. Daar hebben we het vorige week ook al over gehad. En hoe je dat kunt bestuderen aan de hand van hersenactiviteit. In dit geval EEG. Dus we hebben vorige keer al gezegd, die peak and end rule, dat is eigenlijk een beetje een theorie die zegt hoe dat mensen hun beleving herinneren. Dat is vooral gebaseerd op het emotioneel meest intense moment, de piek. en op het emotioneel laatste moment van een beleving, het end. En alle andere momenten zouden dan zogenaamd vergeten worden. En we hebben vorige keer geloof ik ook al gezegd dat die regel, die conclusie, die wordt vooral getrokken op basis van belevingen waar mensen hun hand bijvoorbeeld in een bak met ijswater hebben gehouden, of een duim in een dichttime bankschroef. Maar dat eigenlijk vooral vanuit de toerismevrije tijdhoek, dat er steeds meer tegenbewijs komt dat die peak en end daar helemaal niet zo goed blijkt te werken. Omdat die belevingen zo emotioneel rijk en zo complex aan elkaar zitten, dat die eigenlijk helemaal niet samengevat kunnen worden door slechts twee momenten, namelijk de piek en het einde. Nou, dat is wel het bewijs tegen die peak en end rule. Dat komt vooral vanuit de zelfrapportagehoek. Dus mensen die enquêtes invullen en zelf rapporteren hoe ze zich gevoeld hebben tijdens een beleving. Dus in de laatste jaren ook wat toenemend bewijs vanuit die fysiologie. En dan met name aan de hand van metingen van huidgeleiding. Wat de maat is voor emotioneel arousal. En arousal, dat wil eigenlijk zeggen hoe prikkelend een bepaalde emotie ervaart. Maar er was nog geen studie gedaan waarbij die peak en end rule eigenlijk werd bestudeerd aan de hand van hersenactiviteit. En dat is wel gek, want iedereen is het eigenlijk wel over eens dat de hersenen een hele grote rol spelen in het oproepen van emoties en het genereren van emoties. Dus dan zou ik mogen verwachten dat we daar ook wel iets kunnen doen met die peak en end rule. Maar dat hadden ze nog nooit gedaan.
Oh, maar ik heb het ene argument om dat niet te doen, dat heb ik geleerd van de vorige aflevering.
Oh.
Omdat je misschien bij die beweging meer activiteit, bewegingsactiviteit meet dan hersenactiviteit.
Ja,
klopt. Tenminste, dat heb jij mij verteld.
Klopt, klopt.
Ja.
Dus daarom hebben we die studie ook gedaan in een lab. Waar niet hoefden te bewegen.
Verstandig zeg, ja, heb je dat uitgesloten.
Ja. Precies. Nee, mensen hebben daar een virtual reality film gekeken, waardoor het toch lijkt alsof ze in de echte wereld zitten. Maar waardoor je wel de controle vanuit een labomgeving hebt. Ja. Wat er echt inderdaad super fijn is. Want weet je, het brein dat doet veel meer dingen dan alleen emoties verwerken. Dus je wil ook weten dat de hersenprocessen die je meet, dat het ook echt alleen hersenprocessen zullen zijn die optreden omdat jij ze iets laat zien.
Ja,
in plaats van nog een hoop andere dingen die ze meemaken. Dus,
of horen of alleszins
precies, precies, precies. Ja. We hebben gemeten hoe de hersenactiviteit zich voordoet tijdens het kijken van een virtual reality film. Wat we daar gedaan hebben is meteen nadat mensen die virtual reality film hebben gekeken, hebben we ze gevraagd, kun je nou eens vertellen van begin van die film tot het eind van die film wat je nou hebt gezien. Als mensen dat gaan doen, dan houden ze vaak zo'n verhaal van eerst dit, toen dit, toen dit, toen dit, nou, daarna dit, toen dat. En als je dan op die koppelwoorden gaat letten, kun je dat verhaal in stukjes knippen. En dan kun je per stukje mensen wat dieper gaan vragen, oké, hoe voelde je op dit moment in termen van emotionele valentie? Dus hoe positief of hoe negatief voelde je? En emotionele arousal, hoe kalm of hoe opgewonden voelde je tijdens dit stukje? En dan kun je dat zo reconstrueren over de tijd heen. Want je weet van elk stukje wel ongeveer hoe lang het duurt. Bijvoorbeeld als iemand zegt de scène waarin ze naar de radio zitten te luisteren. Nou, je weet als je terugkijkt naar de film, dat duurt van minuut 1,01 tot 2 minuut 30. Mm-hmm. Dan kun je eigenlijk dat hele stukje kun je dat signaal reconstrueren aan de hand van die cijfers die je net hebt gevraagd voor emotionele valentie en emotionele arousal. Er is wel wat bekend over welke hersenprocessen aan emoties worden gelinkt. Maar dat zijn vaak delen van het brein die wat dieper in het brein liggen. En die kun je niet meten met de methode die wij gebruikt hebben, EEG. Want EEG die meet eigenlijk de spanningsverschillen op de hoofdhuid. Die resulteren van de hersenactiviteit net onder de schedel. Dus echt de cortex, de buitenste schil van de hersenen. Maar EEG heeft wel als voordeel dat die processen heel snel kan meten. En emoties zijn hele snelle processen. We weten dat die vaak al binnen 20 milliseconden dat daar iets van een emotie plaats gaat vinden. Terwijl fMRI, waarmee je die diepere delen in het brein kunt meten, die zijn er eigenlijk niet zo goed in. Die hebben wel een hele goede ruimtelijke resolutie, maar die zijn niet zo goed in het meten van tijdsprocessen. Dus vandaar dat wij voor EEG hebben gekozen. En omdat dan niet zo heel veel bekend is over welke hersenprocessen in de buitenste schil van de hersenen nou gerelateerd zijn aan emotieverwerking, hebben we eerst gekeken, goh, als we nou eens die hersenactiviteit proberen te correleren met die signaal van emotionele valentie over de tijd en emotionele arousal over de tijd, dan zou je iets moeten kunnen zeggen over welke delen van de hersenen betrokken zijn bij emotionele valentie en emotionele arousal. Alleen op een veel gedetailleerdere manier. Want die reconstructie van de beleving op basis van die zelfrapportage, dat kun je voor scènes vragen. Maar die hersenactiviteit die wordt gemeten met 512 hertz per seconde. Dus dan heb je eigenlijk per seconde 500 datapunten. In plaats van misschien één datapunt voor een stuk van een halve minuut. En zo zijn we eens gaan kijken. Als we nou delen in de hersenactiviteit kunnen vinden. Waarvan we weten dat die heel erg samenhangt met hoe positief of negatief mensen iets vinden. Of hoe kalm of hoe prikkelend mensen iets vinden. Dan zou je naar die signalen kunnen kijken. Om daar piekjes en eindjes en dalletjes. En misschien gemiddelde waarden uit te halen. Nou, we hebben gevonden dat er één hersenproces dat hing samen met emotionele valentie. Dus dat heet dan midfrontale theta-activiteit. Klinkt interessant.
Je hebt Janneke nog wel.
Ik kan het wel heel kort proberen uit te leggen. Theta, dat wil zeggen dat hersencellen met elkaar communiceren binnen een bandbreedte van 4 tot 6 hertz. Dus hersencellen die vuren constant met elkaar. Soms doen ze dat snel. En het aantal keer per seconde dat een hersencel vuurt, dat kun je uitdrukken in hertz. Dus eigenlijk een aantal keer per seconde dat er een signaaltje wordt doorgestuurd. Dus als je iets van 4 tot 6 hertz hebt, wil dat zeggen dat de hersencellen 4 tot 6 keer met elkaar communiceren binnen 1 seconde. En het grappige is dat er zijn verschillende bandbreedtes. Die hebben allemaal een naampje gegeven. Dus theta, delta, alpha, beta. En die verschillende bandbreedtes, die hebben allemaal verschillende hersenfuncties. Dus bijvoorbeeld theta, dat gaat heel erg over cognitieve controle. Om te checken of wat jij waarneemt, of dat wel klopt met de interne modellen die je hebt van de wereld om je heen. Alpha, dat heeft heel erg te maken met inhibitie, dus het afremmen van hersenprocessen. Terwijl beta juist heel erg te maken heeft met als mensen gewoon in een actieve staat zijn. Gamma heeft te maken met bewustzijn en cognitieve controle wederom. Dus je kunt die verschillende hersenprocessen op bepaalde plekken in het brein, die kun je dan linken aan emotieprocessen. En dan kun je aan de hand van die functies die je al eerder bestudeerd hebt, kun je dan snappen, oké, wat ik nu gevonden heb, slaat dat ergens op. Nou, voor Valentie was dat dus die midfrontale theta-activiteit. Dat is een beetje te linken aan cognitieve controle. Dus klopt wat jij meemaakt in de omgeving om je heen, klopt dat een beetje met jouw interne verwachtingen, dat soort zaken. Nou, we vonden dat negatief gerelateerd was met elkaar. Dus des te positiever mensen een bepaalde scène ervoeren, des te minder frontale midfrontale theta-activiteit er was. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat alles oké is. Maar des te negatiever iets was, des te meer midfrontale theta-activiteit er was. Dus wil eigenlijk zeggen, als je negatieve emoties ervaart, dan gaat het bijna in staat van, oké, opletten nu. Want er gaan dingen gebeuren die misschien niet helemaal kloppen met wat je zou verwachten. Nou, makes sense. Voor mij sloeg het ergens op. Ja. En arousal, dat was inderdaad heel erg te linken aan die beta-processen. En een positieve relatie. Dus des te meer aroused mensen waren, dan zag je ook echt een toename in beta-activiteit. Wat ook logisch te interpreteren valt. Natuurlijk wel op bepaalde plekken in het brein waarvan we weten dat die ergens mee te maken hebben. Maar dat is een beetje het Jip en Janneke verhaal.
Ja. Nee, ik zat me net af te vragen, al die mensen in het publiek daar bij de congres, die snappen dat en de knikken ja en zeggen van, nou Wim, duidelijk. En heb je daar aan gedacht?
Ja. Ik heb dit ook uitgeskipt. Dus dan heb je het gewoon over hersenactiviteit.
Oh, dit heb je geskipt. Dan word je te moeilijk voor de academici. Maar je denkt in de Jip en Janneke taal van ons. Mag dat wel?
Nou, het nadeel is dat ik daar maar 5 minuten heb. En dat ik hier...
Oh, serieus?
Ik had echt...
Dat is ook wat prestatie.
Ja, 10 minuten.
Maar daar vlieg je dus helemaal de wereld voor over.
Ja.
23 graden. Een week voor 5 minuten praten.
Ja.
Het lijkt wel alsof we op de Olympische Spelen 100 meter moeten rennen.
Ja, precies.
Een week onderweg. Jaren trainen, voor 5 minuutjes.
Precies. Maar ook heel veel luisteren en inspiratie opdoen.
Maar krijg je wel feedback dan?
Ja, ik krijg wel feedback.
En ik denk van, daar heb ik iets aan. Ik ga dit nou aanscherpen.
Juist. Dus op zich zat die relatie tussen emotionele valentie en arousal, dat we daar hersenprocessen hebben gevonden die daaraan te linken vallen, dat is al een hele toffe conclusie. Want dat was gewoon nog niet eerder gevonden. Dus dat... biedt potentie om daar een paper over te schrijven. Ja. Alleen die peak en end dingetjes, daar kwam helaas niks uit. Dus dat is wel grappig. Je hebt eigenlijk een hoop werk gedaan om bij peak en ends uit te komen. En dan blijken die peak en ends zelf helemaal niet te werken. Dus,
jullie hadden al een eerste paper erover waar het een en ander ter discussie stond. Hè?
Klopt.
Peak en end rule.
Klopt.
Tenminste, in ieder geval als je hem als een heterogene experience beschouwde.
Klopt.
Of was dat een complex, hoe zei je dat?
Multi-episodisch, heterogeen.
Multi-episodisch,
Laten we zeggen, een emotioneel rijke beleving.
Van een dark ride gaf dat eigenlijk niet helemaal het juiste inzicht wat in het verleden was.
Nee, klopt. Dus... en weet je, we weten niet of dat nou ligt aan de analyse die we gebruikt hebben. Misschien is het ook gewoon lastig om uit hersenactiviteit hele duidelijke piekjes en ends te halen. Omdat het eigenlijk gewoon doorlopende processen zijn.
Ja, maar goed, als je het nou zo constateert dat dat niet uit te halen is, ga je dan ook niet als wetenschapper een beetje twijfelen aan die andere data? Of zeg je, ja, maar dat waren zo'n homogene, kortstondige, klinische ervaringen?
Ja,
dan
ja.
kan ik me wel voorstellen dat het zich echt heeft voorgedaan.
Ja, klopt, klopt.
Want ergens ga je twijfelen natuurlijk. Ik geloof dat is ook de eerbied aan de wetenschap is de twijfel over een aantal dingen.
Ja, absoluut, absoluut.
Ik kan me voorstellen dat het best lastig is als je met zo'n onderwerp bezig bent. En je bent zoekende van, ja, kan het overeind blijven of niet?
Ja, ja.
En je hebt een eerste paper en het zegt, nou, we hebben iets leuks, iets interessants vastgesteld. Dan hoop je eigenlijk een lijn wat je op door kunt...
Ja, absoluut.
Maar goed, dat zal ik wel.
Absoluut.
Maar het is verder zoeken.
Weet je wat ook zo is? Die peak and end role, dat werkt heel goed binnen het bewustzijn. En hoe mensen praten over emoties. Maar we weten dat emoties, die drukken zich eigenlijk op drie manieren uit. Dat is één in dus hoe mensen het zelf beleven. Twee in de fysiologie, dus allerlei lichamelijke processen. En drie in het gedrag. Dus hoe mensen hun gezichtsuitdrukking sturen, maar ook welke acties ze doen. En die drie verschillende uitdrukkingen van emoties, die hangen lang niet allemaal samen met elkaar. En dat hoeft ook niet. Want al die verschillende bronnen, beleving, lichamelijke processen, die hebben allemaal verschillende bronnen van hoe dat kan dat die variëren. Dus dat die niet samenhangen, dat is niet zo erg. Dat maakt het juist interessant om verschillende aspecten van emoties te meten. En zo een beetje een totaalbeeld te hebben. In plaats van je maar op één dimensie te focussen. Dus,
eigenlijk, als je in eerste instantie op zoek bent naar de gouden regel.
Ja.
Dan kom je droger uit. Want je moet het gewoon veel complexer en genuanceerder moet je dingen meten. Om echt een beeld te krijgen van wat is nou de dark ride experience.
Juist. Ja. Dus heel tof werk gedaan. Echt weer in die hersendata gedoken. Dat is gewoon leuk om te doen. En dat is zo'n analyse dat als je daar eenmaal aan begint en je gaat met SP6 lopen te klooien. Je begint om 6 uur 's avonds. Dan kijk op de klok, is het 9:00 of 4:00 s'nachts.
Ja.
En dan ben je echt helemaal in die data gezogen. En je kunt daar zoveel mee spelen. En kijken, hoe gaat het nou als ik dit doe? Hoe gaat het nou als ik dat doe? Dus het is gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Jammer dat er dan niks uitkomt, maar... Dat maakt het plezier van het onderzoek doen niet minder op.
Nee. Ik heb het ook altijd als een beetje een berg beklimmen ervaren. Zo. Want je wilt naar die top. Je weet dat er ergens iets is, een top in Dubbel. Je kunt er via meerdere kanten kunnen komen. Denk, nou, via deze kant loopt het dood. Misschien moet ik via die kant eens zoeken. En,
ja.
En als een mooie zo'n zoektocht, als je zo'n dataset hebt om daar in de hele brei om er iets uit te halen.
Juist.
Nou. Nou ja, ja.
En weet je, geen resultaat is ook een conclusie, hè?
Ja, precies.
Dus het hoeft niet allemaal altijd... De theorie en de hypothese hoeven niet altijd te kloppen. Anders heb je gewoon ontwikkeling, hè? Dus,
ja,
dus dit is net zo waardevol. Je krijgt waarschijnlijk iets minder makkelijk gepubliceerd.
Ja, dat is altijd frustrerend. Is echt, daardoor krijg je ook met die papers... Je krijgt ook een soort van bias, hè?
Absoluut.
Omdat alles wat in het lijntje past van peak en end... dat wordt gepubliceerd, hè? Ja, zie je wel, dat bevestigt. En als je met iets contra-intuïtiefs komt... of je verwerpt het, of je zegt, nou, er is niks uitgekomen... dan zeg je, ja, nee, dat past niet bij dingen. Dan klopt het dan allemaal wel. En,
klopt, ja, ja.
Maakt het een stuk lastiger.
Ja, dan heb je wel een beetje een beweging die gaande is... Van tijdschriften die eerst willen dat je een methodesectie instuurt... En op basis daarvan wordt je paper geaccepteerd of niet. En de resultaten die voeg je dan later toe.
Ja, ja,
dus dan wordt je paper toch gepubliceerd. Ook al staan er bijvoorbeeld wat teleurstellende resultaten in.
En dat is eigenlijk wel de juiste weg misschien wel.
Juist.
Dat het echt op zijn merites wordt beoordeeld. Van, is het nou zinvol? Heb je het gedaan volgens de wetenschappelijke standaards en normen? En dan wat eruit komt, komt eruit.
Absoluut.
Ja. En wat we vaak zien is dat we ergens naartoe redeneren. En die p-hacking, heb je het al zo ooit over gehad. Je wilt ergens gewoon een bepaald resultaat. En dan kun je altijd wel op uitkomen als je wilt.
Ja, klopt. Maar dat is niet de koninklijke route.
Zeker niet.
Dus dit was iets minder pretparkprof-achtig. Maar goed,
Maar het is wel kennis die uiteindelijk in de pretparkhoek gaat ingezet worden.
Juist. Ik zou nog steeds iets met EEG en met hersenactiviteit willen meten in relatie tot pretparken.
Ja. Nee, precies. Dus dat moet binnenkort toch eens een keer gaan gebeuren.
Ja.
Nou, leuk. De vraag van wat hebben we daar dan aan, stellen we altijd.
Ja.
Hebben we hier nog iets aan?
Hier niet.
Oh, nou, dus, dank wel voor het luisteren. Ja, en tot volgende week.
Nee, dit is echt een puur theoretisch verhaal. Heb je er iets aan als je weet dat je... heb je er iets aan? Ja, want we hebben bepaalde hersenprocessen hebben kunnen linken aan emoties.
Mm-hmm.
En als we weten dat die hersenprocessen samenhangen met emoties... binnen dit onderzoek, zou je die in een vervolgonderzoek kunnen gebruiken om emoties te meten zonder dat je mensen een vragenlijst gaat voorleggen.
Ja, ja.
Dan zou je gewoon alleen naar die hersenactiviteit kunnen kijken. Dus ja, dat is waardevol, maar vooral weer voor vervolgonderzoek. Ja, dat die peak en endroll niet blijkt te werken. Het bewijs daartegen is echt aan het groeien.
Ja.
Het blijft een hele populaire regel van kijk naar het piek, kijk naar het einde. Maar het ligt toch echt wel wat complexer. Dus sta je niet blind op slechts twee momenten als je een beleving gaat ontwerpen. Het gaat echt wel om de emoties tijdens de hele beleving.
Ja, precies. Maar dat is eigenlijk de boodschap. Het gaat over het gemiddelde, over het geheel. Maar ik kan me wel voorstellen dat op de een of andere manier toch dat zo'n, met name ook zo'n end, dat een rol speelt. In de warm bad naar buiten lopen.
Ja.
Ik werd laatst deze week door Adrie van Esch gevraagd voor parkplannen. Maar die zei, ik was laatst in Amerika, Adrie dan. En die zei, ik zag dat al die hokjes bij Disney zijn leeg. Die ticketverkoop. Waar gaat daarmee gebeuren? Ik zei, ik verwacht niet dat er ooit nog vol gaat komen. Mensen gaan online en de jeugd is aan het veranderen. En corona heeft een versnelling ingebracht in een aantal processen. Dus dat zal best wel afnemen. En zei, ja, wat doen we dan met het Huis van de Vijf Zintuigen? Ja, daar zou je volgens mij een prachtige circuslei-achtige eindshow in kunnen maken. Als je naar buiten loopt, dat je gewoon nog even een wauw-moment hebt.
Hebben ze de winter ook al een tijdje gedaan?
Hebben ze ooit gedaan, ja, in de winter. Ja. Maar denk je, dan kunnen ze dan gewoon lekker op doorpakken, want het heeft eigenlijk is bijna functieloos. Dan krijg je een hele mooie eindshow en dan ga je toch vanuit een warm bad ga je naar huis. En ik denk toch dat het werkt. Dan moet je dat maar aantonen met je onderzoeken. Maar ik wil dat het werkt.
Nou, weet je, het zal ook wel werken. Alleen je moet de waarde er niet van overschatten. En ik denk dat dat een beetje het punt is. Sta je niet blind op peaks en ends.
Ja.
Ze zullen echt best wel bijdragen. En dat zie je ook in dat eerder onderzoek ook gedaan heb. Er is echt wel een significante relatie tussen... tussen met name piekjes, eindes en hoe mensen zich een beleving herinneren. Maar er zijn andere maten die gewoon beter werken. En dat was een beetje dat punt van die peak and endroll study. Met die peak and endroll zeg je, het gaat alleen om die twee momenten, maar dat is helemaal niet zo.
Nee, nee.
En ze zullen best een bijdrage hebben, maar ze zijn niet alleen op de wereld.
Nee, maar je had de vorige keer had je het ook nog over dat je binnen die episodes, dat je daar, het is een piek, nog wel een beetje werkte.
Ja, klopt.
Is dat nog steeds overeind? Of staat er nou ook ter discussie zo?
Ik heb hier in dit stukje heb ik daar niet naar gekeken.
Nou,
we hebben net een ander paradigma gebruikt, waardoor we hebben hier echt vanuit de beleving van de mensen gekeken. Dus als je zelf je beleving nou eens opdeelt in stukjes, en dan kun je dat wat minder tussen proefpersonen gaan vergelijken, omdat dat de opdelen van die stukjes dus tussen iedere proefpersoon anders is. Je kunt het wel doen als je bijvoorbeeld zegt, we hebben het zelf al in een bepaald aantal scènes opgedeeld. Kun je voor deze scènes zeggen hoe je daar voelde in deze scène.
Ja.
Dan zou je dat wel kunnen doen, maar dat hebben we hier helaas niet gedaan.
Oké. Nou ja, boeiend. Interessant verhaal. Wat mij betreft, ik hoop dat... de luisteraars dat ook hebben ervaren. Ook
als Jip en Janneke dan.
Ja, de vorige keer was het wat weinig Jip en Janneke. Volgens mij zijn we nou weer een beetje terug on track.
Ja, ja.
En volgende week al helemaal, denk ik. Want dan gaan we het over iets anders hebben.
Dan gaan we het over iets anders hebben.
Weet je al wat?
Nee, nog niet.
Ook niet, hè?
Want er staat ook een herfstvakantie voor de deur. Dus,
Oh ja, dan slaan we de herfstvakantie altijd over. Bij je vakantie, onderwijs en vakantie, hè?
Ja, precies.
En dan dus, gaan we zien. We beloven er niks.
We beloven er niks.
Zullen we daar even op houden?
Ik mag naar Europa Park toe.
Oh, kijk.
Ja. Dus daar ga ik even een paar dagen ravotten. Ik mag nog een ander congres in Apeldoorn. Daar mag ik ook weer een presentatie geven over een recent onderzoek dat we hebben gedaan. Virtual reality. En, ik hou me zo wel bezig. Eigenlijk niet echt vakantie, hè? Dus...
Dat klinkt niet echt als vakantie. Nee. Ik ga vertrek morgen naar Zweden voor een project. De komende 5 dagen. Een bestaand park, wat ook wil herinvesteren. En we gaan eens kijken hoe we dat een draai kunnen geven vanuit Eurovision. Dus,
nou, maar goed dat je daar recent iets over gepresenteerd hebt.
Ja, precies. Wie weet valt er iets nuttigs over te vertellen.
Precies.
Alright, nou, zo leuten we nog even door. Dat doen we daar bij de koffie. Voor nu denk ik dat we het er maar eens even bij laten. En,
Heel graag tot een volgende aflevering waar we weer gewoon traditioneel een artikel gaan bespreken.
Ja, laten we dat doen. Alright, hey, tot de volgende keer. Yo.
Tot de volgende.
Hoi. Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering en tot die tijd. Blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.